Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR-podcast.
Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Arjan van Westerlo, topman van het audiovisuele productiebedrijf NIP The Netherlands. Groot aanwezig in Hilversum, dus een gesprek over de mogelijk aankomende bezuinigingen op de publieke omroep en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Welkom.
Dankjewel.
In alle rust, terwijl over twee dagen toch het Radio 538 Koningsdag evenement op het programma staat.
Ja.
Reden tot paniek? Moet er nog veel gebeuren? Moet er nog veel georganiseerd worden?
Zeker, maar onze mensen zijn daar al bezig. We zijn aan het bouwen. 538 is al nog veel langer aan het bouwen. Maar dat is voor mij nooit reden tot paniek, want het is voor ons een feestje. Maar het is iets wat we vaker doen. Misschien niet in deze omvang elke dag, maar we kijken er naar uit.
Je zegt 538 is al veel langer aan het bouwen.
Ja.
Wanneer komen jullie dan ten tonele?
Wij komen, we hebben allerlei werkbezoeken gedaan in aanloop daar naartoe. Om hele praktische zaken als waar lopen onze kabels en hoe kunnen we zorgen dat die niet in de weg liggen. Natuurlijk hebben we dat al maanden geleden gedaan. En nu gaan wij morgen het afbouwen, zodat als wij morgen naar huis gaan, dat het echt klaar is. Ik denk dat wij vandaag al, misschien al gisteren, al de eerste voorbereidingen hebben getroffen. Ja.
Dat past helemaal bij wat jullie doen als bedrijf. Op de site, ik heb het toch maar even voor de volledigheid opgeschreven, staat productie, postproductie, distributie, publicatie. Ja, ik dacht, dit is TV, het gaat over live evenementen, maar ik kan er niet van alles evenveel chocola maken.
Nee, snap ik. Onze site ook, verdient ook nog de aandacht. Dus eens. Wat wij eigenlijk doen is, wij leveren alle diensten, en dat betekent technologie, maar ook vooral mensen die technologie bedienen, om iets in beeld te brengen, met beeld en geluid. En uiteindelijk tot en met bij de kijker thuis of bij de consument te krijgen via onze opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn zenders, producenten die programma's maken of content maken. Dus in het geval van 538 leveren we dat aan op het ik denk het wat technisch, distributieplatform van 538. Die zorgt dat bij de consument thuis komt.
Maar in het geval van een bekend televisieprogramma, bijvoorbeeld Vandaag Insight,
ja,
kan ik me niet voorstellen dat dat nou technisch heel ingewikkeld is of dat het lastig is om dat in beeld te brengen. Vier gasten aan een tafel, nog een paar mensen als je geluk hebt aan een barkruk, en die doen precies waar ze zin in hebben. En er zit een begin aan en een eind aan. En ja. Nou ja. Morgen weer. Ja,
ingewikkeld is natuurlijk subjectief.
Is het ingewikkeld? Want jij kent ook de andere kant van de tafel. Hè? Je hebt ook bij die zenders gewerkt.
Ja. Nee, ja, en ik vind het is vakmanschap. Het is namelijk als je het zo breed neer zegt, als iemand op die stoel gaat zitten, zorg ik dat diegene in beeld komt. En als diegene praat, dat die ook te horen is. Dat is best wel ingewikkeld als zeker bij een programma als Vandaag Insight, iedereen door elkaar heen praat. En misschien ook nog wel eens onverwachts opstaat van tafel. Dus in die mate is dat ingewikkeld. Technisch, omdat we het elke dag doen, zorgen we dat we die inrichting zo hebben dat we het zo makkelijk mogelijk maken. Dat we niet, zoals bij een Koningsdagconcert, heel veel voorbereiding nodig hebben. Dus
wat is daar technisch dan voor nodig? Want ik kijk als kijker natuurlijk naar dat programma en ik zie hoe het in beeld gebracht is. Ja. En inderdaad, René van der Gijp of Johan Derksen, ze halen niet altijd het einde van de uitzending, moet ik je meteen nageven. Maar qua distributie, qua wat ik daar technisch misschien als kijker van merk, wat komt daar dan bij kijken?
Nou, we hebben een aantal camera's, dus die zorgen dat mensen in beeld komen. We hebben een aantal microfoons die zorgen dat mensen te horen zijn. Dat moet natuurlijk samengebracht worden. Uiteindelijk zijn er ook nog momenten dat er een instart, noemen we dat. Dus er komt een fragment, wordt naar voren geroepen. Uiteindelijk zitten daar een man of 20, 25 zijn daar in de achterkant aan het werk. Die willen ook nog met elkaar kunnen praten tegelijkertijd, intercom. En dat moet worden tot één signaal en aankomen bij de mensen thuis. En dat kan het ingewikkeld maken, omdat het live is. Live is natuurlijk heel leuk, want er kan van alles gebeuren.
Als je hier nu te gast bent in een radioprogramma en je ziet daar de regisseur zitten, nog een technicus, die nu koffie aan het halen is trouwens. Als dat maar goed gaat, dat presentator en een gast, wat denk je dan?
Dan denk ik, potjandori, wat is het bij ons toch soms ingewikkeld.
Kan het minder ingewikkeld?
Ja, zeker. Maar dat vraagt om automatisering. En dat is een trend die wel is ingezet. Want Ik kan een mooi vergelijk treffen. Ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik, denk 4 weken geleden in Korea bij een nieuwszender mocht zijn. Een televisie tijdens het journaal, het lokale journaal, mocht binnenkomen. Daar zaten in de regie, ik denk, 50 mensen.
In de regie?
In de regie. De taal was niet iedereen even machtig in het Engels. Dus ik heb weinig kunnen vragen. Maar één ding wat ze wel zeiden is, yes, we need automation. In Nederland, ik denk als je bij, of dat nou bij RTL is of bij de NOS. Nou, daar zitten echt een handjevol mensen om hetzelfde te doen als de collega's in Korea deden met 50 man.
Ja. Maar jullie gaan het als bedrijf ook anders aanpakken. Ik citeer jou over de nieuwe strategie 2023. Want jullie moesten ook de toekomst maar eens in de gaten gaan houden. Ja. In onze servicegerichte ambitie om klanten te helpen om de mooiste audiovisuele verhalen te vertellen, ging NEP verder dan haar kernactiviteiten. We wilden niet alleen media workflow stroomlijnen, maar soms ook alle schakels zelf ontwerpen, bouwen en bedienen. En dat past niet meer.
Nee.
Waarom gaan jullie nu minder doen?
Nou, we gaan niet minder doen. We hebben gefocust in datgene waar wij echt het verschil in maken. We hebben lang geprobeerd om een aantal trends te creëren. Waarbij we nu eigenlijk zeggen, hey, we kunnen veel duidelijker ook profiteren van ontwikkelingen die in de wereldwijde markt zijn. Heel eenvoudig. Er zijn dingen die hoef je niet zelf te ontwikkelen. Die kun je gewoon kopen of huren. Dus laten we dat doen. En laten we onze effort steken in datgene waar wij echt uniek in zijn.
Maar als je zelf een trend creëert en daar dan ook de expertise of de apparaten voor in huis hebt, ben je toch ook uniek?
Ja, maar
dat is je niet gelukt.
Dat kan een hele kostbare aangelegenheid zijn. En inderdaad, dan moet je wel zodanig veel massa hebben om daar het verschil in te maken. Want dan moet je echt concurreren met partijen die dat tot hun kernactiviteit hebben gemaakt. Bijvoorbeeld in een niche. En dat kunnen wij niet als bedrijf.
Maar NEP is ook weer geen MKB'er. Het is een wereldwijd actief bedrijf, aangestuurd vanuit Amerika. Dus je kunt toch ook wel massa creëren? Je hebt
zeker,
schaal toch ook?
Zeker, dus dat doen we ook. Alleen dat doen we veel meer door samenwerking en onderdeel te zijn van het wereldwijde bedrijf. En dat hoeft dus niet per definitie in Nederland plaats te vinden. En dat hoeven wij niet alleen te doen. We kunnen leunen op het gewicht van het grote bedrijf.
En waar ga jij als topman hier in Nederland dan wel specifiek zelf over?
Over bijna, echt over alles. In voor- en tegenspoed. De gesprekken zijn natuurlijk makkelijker. Naar gelang ik de financiële doelstellingen van die we afspreken, laat ik het dan maar vriendelijk zeggen, realiseer. Ja.
En je klanten, dat zijn omroepen, zenders, vergeet ik nog een hoop of niet? Want jij hebt natuurlijk ook aan de andere kant gezeten.
Producenten. Dus je hebt ook heel veel onafhankelijke televisieproducenten die formats maken en die formats verkopen aan zenders en omroepen. Waar iedereen het ook over heeft, is streamers. En eigenlijk zijn dat zenders die op een andere manier uitzenden dan traditionele zenders, althans die dat ook doen. Want ook de traditionele zenders, RTL, Talpa, NPO, hebben ook gewoon over de top platformen waar ze uitzenden. Dus we hebben echt nog wel iets te doen met definities in onze markt. Maar iedereen die content bij de consument brengt en of content maakt voor die platformen.
Nou, ik vroeg me af hoe je in dat licht kijkt naar de opkomst, als je daar nog van mag spreken, van bedrijven als Amazon, Facebook, die zich ook steeds meer gaan richten op sportrechten. Niet onbelangrijk voor NEP.
Ja.
Zijn dat al klanten? Zijn dat potentiële klanten? Of regelen jullie dat gewoon lekker in huis?
Nee, dat
lijkt me iets waar je rekening mee moet gaan houden. Namelijk.
Zeker, dat zijn klanten. En wat we zien is dat die die hebben een andere vraag aan ons. Want Amazon zit niet in elk land. Dus die spreken met ons over regionale benadering van hen als klant. Daar waar van oudsher klanten als producenten, ik kom zelf bij Endemol vandaan, die hebben eigen organisaties in elk land. En die spreken met hun klanten in elk land. En die sluiten misschien 10 deals waar Amazon in 1 keer voor 10 landen een deal sluit. Dus dat vraagt voor ons wel om flexibiliteit in de benadering naar de klanten toe.
Die klanten, die kunnen ook een hele andere portefeuille hebben. Sportrechten, daar zijn jullie natuurlijk ook van afhankelijk. En bij wie die sportrechten dan belegd worden, wie dat mag uitzenden. Nou, we hebben niet zo heel lang geleden nog weer de discussie gehad over het Nederlandse voetbal. Zou dat misschien verhuizen, ja of nee? Stel nou dat het wel verhuisd was. Hebben dat soort veranderingen dan ook meteen invloed op NEP? Namelijk dat een andere zender weer met een andere partij in zee gaat?
Nou ja, hoe het werkt eigenlijk is dat er worden met NEP en met de collega's van NEP eigenlijk voor die periode dat onze rechtenhouders zeker zijn van bepaalde rechten. Worden er afspraken gemaakt? Dat betekent dat je weet dat er een verandering kan komen. En dat je misschien wel moet voorstellen, nou dat zou het gek zijn, maar een nieuwe afspraak moet maken met een partij die, waar je nu geen afspraak mee hebt. En dat is dan altijd maar afwachten. Dus je moet zorgen dat je daar.
Dus het verdelen van die sportrechten, stel niet ESPN was ermee vandoor gegaan, maar Ziggo.
Ja.
Had gewoon ook directe consequenties kunnen hebben voor
zeker.
Jou, voor jullie.
Zeker, maar dat is natuurlijk ook als die rechten behouden blijven bij ESPN in dit geval. Want dan moeten we ook weer nieuwe afspraken maken. Dus we moeten dat niet onderschatten, maar ook niet belangrijker maken dan het is. Want we mogen best van eigen kracht uitgaan. Ja.
Wordt er dan bij die nieuwe afspraken ook wel eens beknibbeld? En dan kom ik op het feit dat jullie toch de tijd nodig achten om een branchevereniging op te richten. Samen met wat andere audiovisuele bedrijven,
ja.
Dat lijkt me dan omdat je bang bent dat je stem anders onvoldoende wordt gehoord.
Nou, dat is wel iets. We zitten in een hele dynamische periode. Volgens mij heb je het in de aanleiding of ergens hiervoor ook nog gezegd dat natuurlijk politiek Den Haag over het bestaansrecht van de publieke omroep nog wel wat wisselende gedachten heeft. Dus
gaan we het over hebben, zeker.
Maar om daar een stem te hebben en een geluid te hebben, of dat soort echt grote impact, hebben wij gemeend een branchevereniging te moeten oprichten.
Maar het is vooral met de aandacht gericht op Den Haag? Of
nee,
gaat het net goed om de zenders, de omroepen, klanten?
Absoluut, maar datgene waar we met elkaar over afspraken moeten maken die branchebreed zijn en niet commercieel individuele bedrijven treft.
Nou, dan heb je nu met 3 leden al een serieuze start gemaakt.
Nou, we hebben 3 initiatiefnemers. Oh. Dat zijn 3 grote partijen. En wij hebben inmiddels een tiental leden en aspirantleden. En vertegenwoordigen daarmee bijna 3000 medewerkers in de audiovisuele facilitaire industrie.
Hoeveel van die medewerkers hebben overigens een vast contract? Als je het toch over Den Haag hebt, hè, dan wordt natuurlijk ook al heel lang nagedacht over het indammen van flexarbeid.
Ja.
Ik werk zelf ook in de media. Nou ja, als ik hier zo een beetje om me heen kijk, kom ik nog wel eens wat freelancers tegen.
Ja.
Is het bij jullie ook allemaal op freelance basis?
Nee, we hebben en wij zijn een uitzondering in de rest van de wereld. Dat is baart mij nog wel eens extra zorgen om dat uit te kunnen leggen aan mijn achterban. Want in de rest van de wereld is NEP een bedrijf dat vooral spullen levert, facilitair dienst verleent, met een klein clubje mensen en levert de klant heel veel eigen personeel of freelance personeel. Wij ontzorgen onze klant in Nederland. Dat is echt een andere benadering. Dat doen we ook met mensen. Wij hebben veel mensen voor onbepaalde tijd in dienst. We hebben een aantal mensen met tijdelijke contracten. Maar we hebben ook een 20-30% van onze productionele schil halen wij uit freelancers. Ja.
We gaan naar dat onderwerp dat je al even aansneed. Namelijk wat er in Den Haag wordt gedacht over de publieke omroep. Een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Eventuele bezuinigingen op de publieke omroep hoeven ons niet te schaden. Of bij die bezuinigingen gaan wij dat erg voelen?
Ja, dat gaan we erg voelen.
Arjan van Westerlo is hier van NEP The Netherlands. Er wordt in Den Haag gesproken, ook wisselend gedacht overigens, over die bezuinigingen op de publieke omroep. Welke invloed denk je dat het gaat hebben als daar, om maar iets te noemen, 400 miljoen vanaf gaat?
Nou, dat vind ik erg ingewikkeld. Want als je kijkt naar het totale budget van de publieke omroep, dan is het heel erg veel. De vraag is of dat zal leiden tot een beperking op het programmabudget, of dat een deel van de bezuiniging gerealiseerd zal worden in organisatiekosten bijvoorbeeld. Maar wat het ook zal zijn en wat de uitkomst ook zal zijn, zal impact hebben op onze hele industrie. Zowel die van producenten als van facilitaire bedrijven. En alle toeleveranciers daar weer van.
Je zegt overigens, valt mij nu op met enige nadruk, nou, dat budget van de publieke omroep, dat is wel heel erg veel. Heel erg veel, zei je net.
Zei ik dat?
Is het te veel?
Nee, dat weet ik niet. De vraag is of het. Maar goed, daar zijn allerlei organen voor om te kijken of dat doelmatig wordt gespendeerd. Ik weet dat toen ik een reorganisatie moest doorvoeren vorig jaar, dat ik ook heb moeten kijken naar prioriteit stellen. En dat we daarmee ook bijvoorbeeld in onze organisatie hebben moeten snijden. Om onze doelstellingen te halen. Dus ik sta veel te ver af van de publiek om dat te kunnen beoordelen. Ik sta er ook veel te ver vanaf. En volgens mij is er nog helemaal geen duidelijk besluit genomen.
Nee.
Over hoe die bezuinigingen worden gerealiseerd en welke plannen daar zijn.
Ja, maar je kent die wereld van binnen en van buiten. Als je dan de VVD-woordvoerder Martens hoort zeggen dat zij de NPO een Bermuda-driehoek noemt. Je stopt er geld in, maar je weet niet waar het blijft. Is dat dan kritiek die jij wel deelt?
Nou, ik kom van oudsher uit een publieke omroepnest. Mijn vader heeft zijn hele leven bij de publieke omroep gewerkt. Dus ik vind het sowieso al 30 seconden stilte waard om iets negatiefs te zeggen over de publieke omroep. Maar ik vind het heel lastig om dat genuanceerd te beoordelen. Ik denk dat er een visie moet worden ontwikkeld over langere termijn. En dat op dit moment onder het huidige politiek klimaat natuurlijk heel moeilijk is om nu beslissingen te nemen die over wat is de toekomst en het doel van de publieke omroep over 5 tot 10 jaar... in een veranderend medialandschap met hoe we mensen nog informeren. Wat me opvalt, is dat in tijden van corona... en dat moeten we snel vergeten... maar wat mij ontzettend is bijgebleven daarvan... is dat het maken van media en het informeren... en het vermaken ook van mensen... tot een eerste levensbehoefte werd genoemd door de overheid. Zodat wij met z'n allen als industrie... bijna de hele coronaperiode konden blijven werken. En nu lijkt het huidige politieke klimaat dat toch minder belangrijk te vinden.
Nou, omdat er misschien ook entertainment en vermaak te vinden is buiten die publieke omroep en er misschien veel geld opgaat aan overheadkosten. Je trekt zelf de parallel met de reorganisatie in je eigen huis, bij je eigen bedrijf.
Ja.
Word je daar als bedrijf per se slechter van? Om daar eens kritisch naar te kijken. Nee, wat doen we wel, wat doen we niet en met hoeveel mensen?
Ja, het is altijd goed. Ik sta alleen veel te ver van de publieke omroep om te weten of ze dat wel of niet doen in de tussentijd.
Maar het gaat je aan het hart?
Ja, het gaat me echt aan het hart. Want ik vind dat daar ook dingen te vinden zijn die ik niet vind op publiek of op commerciële omroepen of op andere buitenlandse platformen. Maar je zou. Dus ik zou een voortbestaan zonder publieke omroep zou ik moeilijk te verteren vinden.
Hoe denk je dat het zover gekomen is? Hè? De kritiek is bekend. 3 keer de Volkskrant, veel te links.
Ja.
Wat nou pluriformiteit? Ik zie daar weinig van terug.
Ja.
Dat komt ergens vandaan? Of is dat te makkelijk geroepen?
Nou, het is sowieso te makkelijk. Maar ik denk dat het heel moeilijk is in het huidige omroepbestel... om daar echt een lange termijn visie te ontwikkelen. En daar ook vervolgens van te zeggen... laten we ons daar eens een paar jaar aan houden. Als ik kijk naar de individuele losse omroepen... moeten elke... ik weet niet eens of het per jaar is, misschien wel per half jaar... moeten weer pitchen op programma voorstellen... om te kijken of ze weer slots kunnen krijgen. Dat is best ingewikkeld om daar een lange termijn beleid op los te laten.
We gaan naar het tweede dilemma. Graag een keuze. Door de cursus die iedereen in de mediawereld nu volgt... over respectvol samenwerken... komt grensoverschrijdend gedrag niet meer voor... of die cursus, dat is flauwekul.
En passen was er niet bij, hè?
Je mag het zo meteen wel nuanceren. Zo zijn we hier.
Grensoverschrijdend gedrag komt niet meer voor.
Arjan van Westerlo, had het liefst even gepast bij dit dilemma. Waarom?
Ja, omdat het de allebei niet is. Natuurlijk is er nog steeds grensoverschrijdend gedrag, helaas. En natuurlijk is het ook niet zo dat die cursus onzin is. Wat overigens, ik denk dat je het veel beter kunt omschrijven. Heb jij hem eigenlijk al gedaan?
Ik heb de cursus niet gedaan, nee.
Heeft BNR als mediapartij hem wel...
Ik weet dat die er is. Ik blijf nu natuurlijk ernstig in gebreken.
Ja.
Er is ook veel gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Altijd zo tussen 11 en 2:30, zoals ik hier dit programma moet presenteren. Dus ik weet niet of dat persoonlijk is. Maar we hebben er wel redactiebreed met het hele bedrijf over gesproken tijdens plenaire vergaderingen.
En ik denk dat dat het doel is van de cursus, wat eigenlijk helemaal geen cursus is. Want het is een moment waarbij je eventjes individueel... getriggerd wordt om over dingen na te denken. Ik nodig je uit om hem toch een keer te doen.
Ik ben ook helemaal niet afkerig, hoor.
Je sluit me altijd goed af. En iedereen die ik heb gesproken... en hij wordt af en toe een beetje... en dat mag ook, hoor, in het belachelijke getrokken.
Ja,
dat mag.
Door een programma waar jullie bij betrokken zijn. Ja. Vandaag in Insight gaat geen week voorbij... of die cursus wordt belachelijk gemaakt en bespot.
Maar ook dat is goed. Want het gaat om het gesprek, het gaat om de dialoog. En ik denk dat je dat eruit moet halen. En het is echt niet zo dat je nu een certificaat hebt... en daarmee opeens vrij bent van grensoverschrijdend gedrag. Want dat is natuurlijk niet zo.
Maar degene die daar dan nadrukkelijk de onzin van benadrukt... is Johan Derksen, een man op een zekere leeftijd... die toch ook al een jaar of 30, 40 op tv is inmiddels. Want de tijd gaat maar door.
Ja.
Die heeft het idee, joh, waar ben ik nou toch in terecht gekomen? Er kan ook niks meer, wat een verkramping hier. Nou, jij loopt zelf ook al 20, 30 jaar rond in die televisiewereld.
Ja.
Heb jij heel af en toe, het is misschien vloek in de kerk tegenwoordig... ook het idee van, nou, jongens, wat doen we nou toch ingewikkeld met elkaar? Waarom moet ik zo'n cursus doen?
Dat niet, want ik ben onderdeel van een groep initiatiefnemers waarbij we het erover hebben. Dus ik ben onderdeel geweest ook van de besluitvorming. Dus die vraag heb ik niet. Ik denk wel dat het heel goed is om de nuance te zoeken. In de extreme. Kijk, als iets fout is, is het echt fout. Hè? Maar het gaat echt om de dialoog. En ik heb wel eens, en ik zeg dat ook tegen mijn mensen, er gebeuren dingen ook bij ons op de werkvloer. En dan denk ik wel eens, hey jongens, we zijn met een hele club daar. Het is heel zelden dat het een eenling is, dat je individueel ergens bent. We zijn met elkaar. Als er nou één iemand zou zeggen, ah joh, doe eens even normaal, zouden we veel eerder in het proces, de nuance weer zoeken.
Waarom zegt diegene dat dan niet?
Ja, dat is dus het hele interessante. En dat leidt, dat komt nu dus, dat is mijn persoonlijke ervaring. In de gesprekken die we nu voeren en dit dan als stelling deponeren, wordt dat dan het gesprek. Ja.
Maar jullie hebben een mediapact gesloten.
Ja.
Al voor de publicatie van het rapport van Van Rijn. Dat werd natuurlijk ook een paar keer uitgesteld. Maar de titel van dat rapport is Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. De zoekgemaakte verantwoordelijkheid. Voel jij je op wat voor manier dan ook enigszins aangesproken door die titel en de inhoud van dat rapport?
In de rol die ik nu heb, weet je, en dat is overigens, dat hadden wij met de initiatiefnemers, allemaal directeuren of bestuurders van de initiatieforganisaties, hadden wij dat allemaal, zeiden we kunnen het ons niet permitteren om nu te moeten zeggen, we weten het niet. Dus laten we met elkaar afspreken dat als er iets is waar je kennis van hebt, dat je elkaar daarover informeert. Om te voorkomen dat we moeten zeggen, oh, maar we wisten van niets.
Maar jullie wisten dan misschien nog ook wel bij programma's waar je aan meewerkte als bedrijf, dat daar zaken speelden. Of niet?
Nou, ik betrek het graag op mezelf. Ik ben nu 2 jaar bij NEP in deze verantwoordelijkheid. En ik denk dat je dat, dus afhankelijk van je verantwoordelijkheid, heb je een andere, sta je anders in de materie. Op het moment dat ik ergens kennis van heb, moet ik handelen. En dat zal ik ook doen.
Maar handel je als topman van NEP wel waar je dat in een andere functie wellicht niet gedaan had of andersom? Vind je dat het echt afhangt van de functie?
Nee, maar de verantwoordelijkheid wel. Dus op het moment dat je moet je voorstellen, als ik toen ik stagiair was, zit je in een omgeving waarbij er mensen zijn die leidinggevende zijn, die eigenlijk die verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een goede omgeving. Nu, als ik als eindverantwoordelijke, als het zo ernstig is dat het bij mij komt, ja, dan is het ernstig genoeg om te zeggen, ja, dan kan ik niet kijken of we dit met een bos bloemen af kunnen doen.
Maar Mediapact, rapport van Rijn, tegelijkertijd, en ik snap dat er bij NEP dan anders naar gekeken wordt, nog altijd heel veel mensen op basis van een tijdelijk contract aan het werk. Ja. Je haalde net zelf al aan dat voortdurend moeten pitchen, het binnenhalen van bepaalde slots.
Ja.
Als dat ook onderdeel van de cultuur blijft, dan liggen misstanden onherroepelijk op de loer, toch?
Ja, nou, dan is er een spanningsveld en daar moeten we van bewust zijn. En dat hoeft niet meteen te betekenen dat er misstanden zijn. Want je kunt ook nog steeds onder een met heel veel onzekerheid en spanningsveld dat op een fatsoenlijke, normale manier met elkaar organiseren.
Je hebt er goede hoop op.
Zeker, want laten we heel eerlijk zijn. Door te hebben over dingen die niet oké zijn, moeten we ons niet vergissen dat betekent dat alles niet oké is. Er gaat ontzettend veel goed en steeds meer.
Dit was de Top van Nederland met Arjan van Westerlo van NEP The Netherlands. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Sita Hamminga van Robin Radar Systems over de toegenomen belangstelling voor drone detectie. Wat betekende de oorlog in Oekraïne voor zijn bedrijf? Je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.